veel aandacht aan dat zeg maar de hele genderproblematiek. Hoe wordt een meisje op school al benaderd als het over wiskunde of natuurkunde gaat? Hoe kun je rekening houden met speciale interesses bij meisjes? Hoe kun je die onderwerpen meer laten aansluiten op hun levenervaringen? Hoe kun je bijvoorbeeld wat wij doen met wedstrijden, vrouwelijke rolmodellen, vrouwelijke ingenieurs, natuurkundigen, chemici, in filmpjes met kinderen laten vertellen wat zij leuk aan hun vak vinden? En al dat soort acties naast elkaar hebben absoluut ertoe geleid dat er een grotere aandeel is van meisjes en dames in beta-technische studies en beroepen.
Wij hebben een band gemaakt van oude computeronderdelen. En die kan dan drummen en gitaar spelen.
Kan je mij even laten zien hoe je dat dan doet als ik het, als het aangaat? Ik neem aan dat je het aan moet zetten.
Ja, dat moeten we aanzetten. Ja,
kan dat?
Ja, het kan.
We doen nu dan bijvoorbeeld even bij de drummer. Dan sluiten we de boor aan op een staaf. En op die staaf hebben we een U-bocht gemaakt. En die U-bocht die zit weer een metalen draad aan de arm, waardoor hij op en neer gaat. Als een ronddraai, zoals u hier nu kunt zien.
En zijn jullie allemaal nog een beetje technisch? Want dat moet toch wel?
Ja.
Ja.
Toch? De dames ook?
Een beetje.
Een beetje wel.
Nou, technisch genoeg. Ik heb het allemaal van die jongens geleerd. Het was hun idee en wij hebben geholpen met de uitvoering.
En je vond die jongens waarschijnlijk ook heel leuk?
Ja, ontzettend.
Precies. En dan gaat dat makkelijk,
ja,
hoor.
Klopt.
Ja, klopt. Ik ga zo met jullie naar binnen en dan gaan we kijken. Want ik neem aan dat je het moet laten zien.
Ja, ik moet het presenteren, ja.
En wie doet dat? Doen jullie dat
met
alle
vijf? Met z'n allen.
Met z'n allen. Nou, veel succes.
Dank u wel.
Dames en heren, goedemiddag. Neem voor op plaats. Dames en heren, het is vandaag 23 juni 2010. Van harte welkom hier in de Lumière Filmzaal van het Nemo Science Center in Amsterdam. Welkom bij de apotheose van de Shell Young Technical Award 2010. Er waren dit jaar 325 inzendingen. Dat resulteerde in 80 kunstwerken die zijn beoordeeld. En uit die 80 kunstwerken zijn er 10 genomineerden voortgekomen. En die 10 genomineerden zitten als het goed allemaal hier vanmiddag. Zijn we er? Het is een mooie dag. Het is een dag vandaag van de wetenschap. En wat is er nou mooier dan de wetenschap? Wat is er mooier dan de techniek? Kom erbij. Kom nog snel binnenlopen. Even zoeken. Even een plaatsje op de tribune.
Waarom is volgens jou wetenschap belangrijk om dat aan de gewone man, vrouw, kind over te brengen?
Wat ik interessant vind is als je kijkt naar onze cultuur. Wij maken gewoon echt in al onze diepste vezels de hele tijd gebruik van wetenschap en technologie. Dat realiseren we ons bijna niet. Dat hoeft ook niet altijd, maar het is wel van belang. Wij vinden die technologische cultuur, die wetenschappelijke cultuur, vinden we belangrijk. En die willen we in stand houden. Nou, dat betekent dat er in ieder geval een aantal mensen gewoon geïnteresseerd moet blijven en de kennis moet hebben om die maatschappij te voeden. Net als dat je wil dat er cultuur in de vorm van kunst in een maatschappij blijft, moet er eigenlijk ook wetenschap en technologie in die maatschappij blijven, in het denken van mensen. Ja. En daarom vind ik het belangrijk om kinderen gewoon die ervan houden, om die eigenlijk mee te trekken en te stimuleren om ermee door te gaan. En de mensen die er een beetje van houden, mag ik ook graag meenemen. En de mensen die er niet van houden, nou ja, dat is dan maar zo.
Nu China mee gaat knallen in de economische groeiexplosie waarin de wereld verkeert, komt een brandend probleem naar voren. Afval. Tegenlichtprogrammamaker Rob van Hattem ging op onderzoek.
Ik ben Ingrid Segers. Mag al 6 jaar lang mij volledig met duurzame businessontwikkeling bezighouden bij Philips. En sinds 3 jaar ben ik volledig geïnspireerd door een documentaire van Rob van Hattem, Afval is voedsel. En leid ik een innovatieprogramma wat beter probeert te begrijpen wat de cradle-to-cradle principes, waar die deze documentaire over gaat, hoe die toegepast kunnen worden op producten zoals wij ze op de markt zetten.
De composteerbare t-shirts zijn grondstof voor de natuur, de biosfeer. Niet afbreekbare materialen zouden voedsel moeten zijn voor de technosfeer, alle technische producten om ons heen. Het boek Cradle to Cradle, waarin Brongard en McDonough hun ideeën uiteenzetten, is een mooi voorbeeld van een product dat hergebruikt zou kunnen worden in de technosfeer. Het boek is van plastic en dus waterproof. Het is bedrukt met inkt die er vanaf gaat als je het warm maakt. Het plastic is weer hersmeltbaar, zodat er nieuwe boeken van gemaakt kunnen worden.
Op het moment dat ik de film zag, werd ik echt heel positief verrast door de toon van de film. Het was de tijd van Al Gore. Al Gore had net An Inconvenient Truth. Het is 11:55. We leven met te veel mensen op de aarde. Dus het was een vrij zwaar verhaal. En hier was de film Afval is Voedsel. Wat vertelde van, ja, maar we kunnen het wel. Als we maar leren op een nieuwe manier te ontwerpen. Als we onze producten op een andere manier vormgeven, dan kunnen we een positieve afdruk achterlaten. In plaats van wat we vaak nu doen, minder slecht. Dus minder energie, minder materialen, minder verpakkingen. Als we heel goed leren doordenken hoe we onze producten ontwerpen, kunnen we zelfs positief bijdragen aan een betere wereld, et cetera.
Ik zie hier wat staan, naast me.
Ja, nou, we hebben al een product op de markt gebracht. Het is een stofzuiger. Dat was eigenlijk een van de 9 producten waarmee we aan het experimenteren waren. Die hebben meteen gekeken of ze naar nieuwe materialen konden kijken. Dus de bovenkant van deze stofzuiger is gemaakt voor 25% van niet eetbare delen van mais. En in de onderkant zitten restanten van tapijt en de doppen van petflessen. Frisdrankflessen.
Het is eigenlijk een gewone stofzuiger. Ja. Hij is denk ik 50 centimeter lang.
Ja.
Grote wielen opzij.
Ja.
Een slang zit eraan. Ja. Dus ik zie eigenlijk nauwelijks verschil tussen die van mij thuis en deze.
Ja, mooi hè? Waarom zou er verschil moeten zijn? We hebben heel erg ons best gedaan om hem juist gewoon te kijken hoe het helemaal in een normale productie meegenomen kan worden. Dat is voor ons ook belangrijk, want we moeten in onze normale productieprocessen gewoon dan de nieuwe vorm van materialen kunnen invoeren.
Ja, maar deze is er, dus deze kunnen mensen al kopen?
Deze kunnen mensen al kopen. Dus de volgende stofzuiger die zal dit ook in zich hebben en gaat kijken of ze nog meer gerecycled materiaal kunnen toepassen.
De Chinese revolutie heeft een nieuwe wending genomen. De gedachte dat afval voedsel kan zijn, wordt begrepen door grote landen en grote bedrijven. Als de gedachte nu ook nog bij de consument terechtkomt, dan kan de revolutie beginnen.
Wat de jury wilde honoreren met deze eerste prijswinnaar dit jaar is de volmaakte symbiose, laat ik ook eens een moeilijk woord gebruiken, in de idee, uitvoering, de planning, kortom, het volledige beeld, het geluid en de beweging, wat de winnaar 2010 tot een terechte winnaar maakte. En dat is Bols & Stoltz.
Zeker.
Had je verwacht?
Nee, ja, heel hard gehoopt. Nou, eerst zaten we wel dat van we gaan gewoon winnen, we gaan gewoon winnen. En toen we net in die zaal zaten en al die anderen zagen, toen hadden we wel zoiets van oh chips. Maar wie had de moed erin? En nu we hebben hem gewoon.
Heel goed.
Ja, echt gek.
Wat denk jij nou dat uiteindelijk een oorzaak is? Dat je gewoon mee?
Ik denk het geluid en de bewegingen van de band en het verhaal erachter een beetje.
Ja, de presentatie is ook gewoon in één keer duidelijk. Helemaal goed, gelukkig.
Heel goed. En hij deed alles, hè?
En ik had het gezegd dat we gingen winnen.
Ja. Het zit erop.
Ja, dat is altijd een heel evenement dit. Hè?
Maar wel mooi. Degene die gewonnen
Ja, toch? Prachtig. Ja, echt een soort bandje. Aangedreven met boormachines. En zo mooi uitgevoerd ook. Dat je echt denkt, hoe krijgen die kinderen het voor elkaar om met die techniek gewoon dat zo te bedenken.
Dit was ook leuk omdat er 2 meiden zijn en 3.
En jongens. Ja, nee, ja, precies. Dat is precies wat ik bedoel. Je moet zorgen dat al die kids gewoon enthousiast zijn, met plezier aan dit soort dingen gaan werken en met plezier aan wetenschap en techniek denken.
Ja.
Een van mijn uitzendingen die ik gemaakt heb was Het Eeuwige Lichaam. Dat is een avondfilmprogramma over het lichaam en onze hang naar oneindigheid eigenlijk. Van de vraag van waarom zijn we zo geïnteresseerd in het hiernamaals. Andere programma wat ik gemaakt heette Het Eeuwige Leven. Dat ging eigenlijk toen ik 50 was, dacht ik, ja, je voelt een soort van dat je, aftakeld is een beetje een groot woord, maar dat je ouder wordt. En dat je denkt, ja, wat is dat eigenlijk, ouder worden? Waarom worden wij eigenlijk ouder? En wat betekent, is ouderdom noodzakelijk? Nou, filosofisch gezien kan je zeggen, ja, je moet plaatsmaken voor een andere generatie, een nieuw idee. Maar dat is, ik bedoel, dat is geen verklaring natuurlijk. Dat is goed praten van iets wat slecht is eigenlijk. Ik wil zeggen van, nou, heeft nog zin, want dat je doodgaat, namelijk, je maakt plaats voor de rest. Maar het is geen verklaring voor of het nodig is. En het is ook geen argumentatie of het nodig is. En dan zeggen mensen, ja, je moet de dood niet willen bestrijden. Maar we doen niet anders dan de dood bestrijden natuurlijk. Ik bedoel, de pillen die we nemen, maar we zeggen van een kind ook niet dat je een kind doodgaat van, ja, dat is nou eenmaal, zo is het, we gaan kinderstrijden te bestrijden. Nou, wanneer hou je dan op? Als een puber doodgaat, ga je hem ook nog steeds redden. Als een adolescent doodgaat, ga je hem ook nog steeds redden. Als een iemand van middelbare leeftijd, je redt altijd mensen. Dus waarom aan het eind van het leven accepteren dat dood natuurlijk is? Dat was eigenlijk het uitgangspunt van het programma. En je ziet ook eigenlijk op dit moment dat er, laten we zeggen, ouderdomsziektes, letterlijk ouderdom, gezien wordt als een opeenstapeling van ziektes. En het idee is dat als je dat goed onderhoudt, dat je het misschien wel veel langer kan rekken. Of veel langer kan overleven, moet ik bijna zeggen, dan dat we tot nog toe gedaan hebben.
Men ziet in elke cel van het lichaam. Dit is het DNA. Het wonderlijke levensmolecuul waarin alle informatie is opgeslagen om een organisme te maken en in leven te houden.
Nee, monsieur, het is geweldig wat je ons allemaal laat zien. Alleen hebben we hier een probleem, want de strijd is nog lang niet gewonnen. De kankercellen blijven zich maar vermenigvuldigen.
Nou ja, ik had 3 jaar geleden werd ik steeds schor. Blijvend schor. En toen dacht ik op een gegeven moment van, nou, ik moet er toch eens even naar laten kijken. Toen bleek dat ik uiteindelijk na veel kijken en een biopt genomen, dat ik een stembandkanker had. Op een van de stembanden zat een hele kleine tumor. Nou, die herhalen hebben ze toen weggehaald met een buitengewoon intelligente laseroperatie. Dus dan stoppen ze een buis in je keel eigenlijk, tot aan je stembanden. En dan gaan ze door die buis heen, helemaal onder narcose, want je mag absoluut niet bewegen natuurlijk. Maar door die buis heen gaan ze met een laser, snijden ze eigenlijk dat stukje weefsel weg. Nou, dat was 3 jaar geleden. Toen was ik vorig jaar, ergens oktober 2009, toen was ik het voor controle, want je moet dan onder controle blijven. En toen bleek dat er op die andere stemband ook nog weefsel zat wat ze niet vertrouwden, waarvan ze dachten dat willen we toch weghalen. Ik zat met Piet Borst in de jury. Piet Borst, de hoofd van het Kankerinstituut geweest van het NKI en het Antonie van Leeuwenhoek. En ik zat in een jury met hem en ik vertelde hem dat zo. En Piet is altijd een beetje cynisch en grappig wel. Die zei, zeker gerookt, hè? En inderdaad, hij zei, ja, het komt alleen bij mensen voor die gerookt hebben. Dus roken is echt killing wat dat betreft. Dat was een behoorlijke klap, omdat je, nou ja, mijn stem is mijn gereedschap echt letterlijk. Dus in presenteren of in gewoon praten met mensen, is je stem je gereedschap. En dat doe ik veel. Dat doe ik heel veel eigenlijk. Dus je wil dan toch eigenlijk niet, je wil sowieso niet dat kanker natuurlijk terugkomt, maar je wil dan sowieso ook niet op die stemband. Dat is dan helemaal omdat het een soort deel is van je wezen. Dus dat was behoorlijk heftig. De eerste keer moest ik 6 weken mijn mond houden. Dat vond ik heel erg moeilijk, kan ik je zeggen. Dat is echt ongelooflijk moeilijk. Dat lukte ook niet helemaal. Het grappige was, we hadden toen een soort onderhandelingen over Wetenschap 24, wat opgezet ging worden voor het wetenschapsdigitale kanaal, zeg maar portal op internet.
En ik wilde daar per se bij zijn bij die onderhandeling, want ik had het zelf min of meer in gang gezet. En toen had ik zo'n klein schrijftabletje. Dus het was een bijzondere ervaring om te vergaderen met allemaal omroepbonzen. En dan elke keer als ik wat wilde zeggen, kon ik niks zeggen. Maar moest ik steeds dat op zo'n bordje schrijven en dan gewoon laten zien. Dus dat is een bijzondere manier van vergaderen, kan ik je zeggen.
En daardoor waardeer je des te meer dat je weer stem hebt.
Absoluut, ja. Ja. En nu is het in ieder geval, laten we zeggen, veel beter dan toen. Maar het is nog steeds, je hoort nog steeds een soort schorheid erin. Maar goed, ze zeggen dat het minstens een half jaar duurt voordat het weer goed komt. Maar...
En elke keer word je gecontroleerd? Elk half jaar?
Ja, elke 3 maanden zelfs.
Het leven is een bijzonder verschijnsel. Het kan zichzelf vermenigvuldigen. Het kan zichzelf vernietigen. En het kan zichzelf ook redden. Door te blijven onderzoeken, begrijpen we misschien ooit hoe het precies in elkaar zit.
Stel dat het echt misgaat en ik mijn stem kwijt zou moeten raken, zou volgens mij het eerstvolgende wat ik ging uitvinden gelijk zijn een synthetische stem. Dus echt een goede synthetische stem. Dan zou ik bijna op basis van alle programma's die ik ooit gemaakt heb en alle teksten die ik ingesproken heb, gewoon een soort synthetische stem samenstellen die voor mij evenaart.
Hier zie ik Nemo staan.
Ja, hier staat 100 jaar huishoudelijk apparaat. Deze tentoonstelling gaat straks dus open. Die over een paar uur en dan is die van de zomer. Ja. Je ziet, hij is van 24 juni tot en met 5 september. En zelfs op de vrijdagen is een experimentje wat we nu gaan doen. Om vrijdagavond ook open te zijn.
En wat zien we op de afbeeldingen?
Nou, een hele oude, de oudste stofzuiger ter wereld. Dus een enorm apparaat. Echt een niet te tillen, niet te verslepen bijna. Maar het was nog een grotere, maar die stond dan buiten. En dan kwam er echt iemand op een kar met een stofzuiger. En die ging dan je huis stofzuigen.
Ik dacht dat het een kachel was.
Nee, dat is een stofzuiger.
Zo, een heel groot ding. Hè? Het is denk ik 2 meter misschien.
Ja, zoiets. Ja. Met een huishoudster. Hè?
Ja.
En dat is, dat kennen we allemaal natuurlijk. Hè? Wassen in de tijl. Tenminste, ik weet het nog van mijn jeugd.
Voor de deur, hè?
Voor de deur met de tijl. Zo'n zinken tijl met water. Daar werd je dan heen gestopt. En dat is in de jaren 50. Ik ben uit 55. Bij mij was dat nog zo. Ja.
En dat is in de zomer.
Ja.
Onder de bezielende leiding van dirigent Henny Hammer uit Goor. Repeteert het huisvrouwenorkest de klinkende pannen uit het Overijsselse Markelo elke week op instrumenten die de leden van het orkest uit de eigen huishouding meenemen.
Wat we hebben gedaan is een bijna nostalgische tentoonstelling. Hij is helemaal niet volledig in de zin van dat alles wat er bestaat op dat gebied tentoongesteld is. Maar we hebben een soort gevoel willen geven van kijk eens terug naar de apparaten die je allemaal in huis gehad hebt.
De tentoonstelling is bijna klaar om geopend te worden. Aan u de eer, de laatste hendel. Ja! Het huishoudparadijs is open. U kunt er naartoe.
Snelkabels.
Precies. Ja, het is leuk voor even een hoekje bij je handen.
Sommige mensen, kijk, dat is het ingewikkelde. Sommige mensen noemen het begin God. Ik zeg dus ook niet wie heeft dat gedaan, maar wat heeft dat gedaan? Wat heeft, zeg maar, dat begin veroorzaakt en waarin is dat begin ontstaan? Nou ja, dat is een enorme zoektocht en dat kan je een mysterie noemen. Ik denk dat we door kennis bij dat mysterie kunnen komen en dat mysterie kunnen ontrafelen. Dat is eigenlijk mijn visie op, laten we zeggen, het ontstaan van alles.
Dan moet je toch intens gelukkig zijn. Want er is al zoveel ontdekt.
Ja, dat vind ik ook buitengewoon fascinerend. Soms vind ik het ook wel zonde dat je doodgaat. Omdat je denkt, er is zoveel ontdekt. En er vallen nog zoveel leuke dingen te ontdekken. Dan is het gewoon zonde dat je weg bent. Ook al weet ik dat je plaats zou moeten maken voor volgende generaties. Maar goed, het is weer een heel ander verhaal. Daar heb ik al een programma over gemaakt. Maar... Volgens mij is de tijd waarin we leven ongelooflijk fascinerend. Want er valt zo ongelooflijk veel te ontdekken. En er is nog zoveel niet ontdekt. En de ontdekkingen gaan zo snel. En de kennis die neemt zo snel toe. Dat vind ik fascinerend aan deze tijd, eerlijk gezegd.
En dat kun jij via de media aan de gewone man in de straat, de gewone vrouw in de straat, kenbaar maken.
Ja, ik heb het geluk. Mijn partner die zegt wel eens van... ik vertelde dus, ja, ik wilde vroeger leraar worden, maar uiteindelijk vond ik dat niet leuk. Ze zegt, ja, maar je bent nog steeds een leraar. Want het enige wat je doet is nu het vertellen via radio, televisie, internet en een museum. Dus je hebt eigenlijk de grootste klas van Nederland. Ik kan altijd genieten van als ik iets nieuws hoor. En iemand vertelt mij een nieuwe theorie. En die een oude theorie misschien omver haalt of die een oude theorie uitbreidt. Ja, dat vind ik altijd fascinerend. Ik bedoel, wat dat betreft is het gewoon, kennis is eindeloos. En dat vind ik het fascinerende eraan. Van, je weet niet wanneer je klaar bent. En je weet eigenlijk ook dat je nooit klaar bent.
Toch moeten we stoppen met zo'n programma als dit.
Ja,
dan ben je klaar.
Dan is dit programma klaar. Ja, dan is er nog veel te ontdekken in deze wereld. Ja.
Rob van Hattem werd geportretteerd door Corinne van der Hoeven. Techniek was van Arno Peters. Mocht u willen reageren op dit programma, dan kan dat uiteraard. Redactie@hollanddoc.nl. Redactie@hollanddoc.nl. En op www.hollanddoc.nl kunt u dit programma, maar ook nog heel veel andere van ons terugluisteren. En kunt u ook kijken wat onze collega's van de televisie zo al doen. Die tentoonstelling waar Rob van Hattem daar juist van sprak, die heet Het Huishoudparadijs. En die is het hele zomer lang is die nog te zien tot 5 september in het Nemo, www.e-nemo.nl. Daar kunt u hem bekijken. Het Nemo heeft de mening gepeild van mensen over het huishouden. En dan blijkt dus dat ze strijken de allervervelendste klus vinden die je kan doen. Hoewel, ik ken iemand en die strijkt tijdens het luisteren naar Holland Doc. Gevolgd door stofzuigen. Moet u dit eens horen. Dit is de oudste stofzuiger ter wereld. Geweldig. Als je stofzuigde, dan wist de halve straat dat. Het beste apparaat dat ooit is uitgevonden, dat was de wasmachine. De vaatwasser staat op 2, de koelkast staat op 3. En wat nog uitgevonden moet worden volgens de mensen, dat is een automatische ramenlapper en een wasdroog-strijkcombi. Het is een hele leuke tentoonstelling. Alles staat er. Eerste föhn, oude broodrooster, rolveger. Weet u die nog? De rolveger. Elektrische mes, elektrische blikopener. Het is er allemaal. Zo. Van het huishouden is het maar een kleine stap naar de procreatie. Vanavond de eerste aflevering in een tweeluik zaadpost geheten van Rogeria Burgers. Wij gaan vandaag de donoren aan het woord laten. Vroeger kon je als man je zaad anoniem doneren. En sinds 2004 is de wet op de donorgegevens kunstmatige bevruchting die is veranderd. Vandaag 2 anonieme donoren. En we zullen niet zeggen hoe ze heten. 1 werd pas doneerd sinds 36 jaar. En de andere heeft een hele speciale reden om te doneren.
Ik kreeg een potje en ik kreeg een kamertje toegewezen. En er werd verwacht dat ik binnen 10 minuten daar weer het kamertje uit zou komen. Dus in dat kamertje dat deed ik mijn ding en ik ging.
Het zijn van die hele steriele hokjes. Ik vind het jammer dat je daar niet samen met je partner heen kan gaan. Daar gewoon een leuke vrijage hebt en dat je daarna je zaad doneert. Maar ja, dat mag niet, dus is het behelpen. Volgens mij wordt je zaad er gewoon slechter door als het niet door heftige vrijage wordt opgewekt.
36 jaar geleden ben ik ermee begonnen en het heeft ongeveer een jaar geduurd. Op de eerste plaats waren wij ongelooflijk blij met de geboorte van ons kindje, onze Anke. En we wilden andere mensen eigenlijk laten delen in dat geluk. Toen las ik op een gegeven moment een oproep in een krant waar men zaaddonors vroeg, anoniem, van het ziekenhuis in Sittard. Daar heb ik op gereageerd, daar ben ik onderzocht en toen werd ik ingehuurd als donor. Ik denk in totaal 14 of 16 keer gedoneerd.
Er lopen misschien heel veel kinderen rond.
Er lopen misschien wel 10 kinderen rond van mij. Dat is niet onmogelijk, laat ik het zo zeggen.
Hoe vind je dat?
Ik hoop dat als dat inderdaad werkelijk zo is, dat dat kinderen zijn die het even goed hebben als onze kinderen. En dat ze een goed leven hebben. Dat is ook de drijfveer geweest, nogmaals, achter het feit dat ik me aangesloten heb als donor daar.
Kreeg jij er ook geld voor in die tijd?
Ja, 25 gulden. Per donatie.
Sommigen geloven daarin, anderen niet, dat homoseksualiteit erfelijk is. Nou, als dat zo is, dan zou ik daarom graag een kind willen krijgen, omdat ik graag dan een homoseksueel kind zou willen. Want ik zou graag de homoseksueel willen bewaren voor het uitsterven. Ja, veel homoseksuelen nu krijgen geen kinderen meer. Vroeger trouwden ze en kregen ze dus kinderen. Nou, als het nu bijna stopt, omdat alle homo's uit de kast zijn en geen kinderen meer krijgen, dan zou de homo dus wel eens uit kunnen sterven. Nou, dat lijkt me verschrikkelijk, want ik vind dat de homo's een hele positieve uitwerking op de maatschappij, een hele positieve invloed op de maatschappij hebben. Vanwege creatieve beroepen, vanwege hun liberale opvattingen over veel maatschappelijke kwesties bijvoorbeeld. En nou ja, als ik daar een klein steentje aan kan bijdragen om een homoseksueel kind op deze wereld te zetten, dan lijkt me dat een goede zaak.
Je werd ook gescreend. Waar ging dat op? Wat was dat?
Ik denk op uiterlijke kenmerken en op gezondheid en op de kwaliteit van het zaad. Want ik heb eerst een proefdonatie moeten doen uiteraard. En ik ben gewoon lichamelijk helemaal onderzocht. Ik heb een soort van test gehad. Een aantal vragen over gezondheid, over wetenswaardigheden, over jezelf, over je psyche. En dat werd allemaal ingevuld. Anoniem nog steeds. En daar werd ook verzekerd, dat kreeg ik zwart op wit, dat na 5 jaar alle gegevens vernietigd zouden worden.
Geloof je dat ook?
Ja, absoluut. Ja, want ik weet dat er na de hand in dat ziekenhuis in Sittard een hele grote rel is ontstaan over gegevens die gewist waren. En dat waren onder andere de gegevens van de zaaddonaties in die periode, van de jaren 74 tot en met 76.
En jij zei psyche, hè?
Hebt u last van opvliegendheid? Hebt u wel eens last van depressies? Bent u wel eens onzeker? Bent u wel eens labiel geweest? Of onder behandeling van een psychiater of een psycholoog? Eigenlijk ook een aantal van die standaardvragen die in de geneeskunde te doen gebruikelijk zijn.
Weten jouw kinderen dit zo?
Ja, zijn ze van op de hoogte, allebei.
En hebben die daar wel eens iets over gezegd?
Ik weet niet of ze er nu volledig voor de 100% achter staan. Toentertijd hadden ze natuurlijk daar helemaal geen mening over. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet of ze er volledig achter staan. Maar ze zijn er wel allebei helemaal van op de hoogte. Dus daar heb ik ook geen enkel geheim over gemaakt. Mijn familie was er ook van op de hoogte. Het was zelfs op mijn werk zo dat ze ervan afwisten. Dat als er een telefoontje van het ziekenhuis kwam, mocht ik gaan. Dat was ook toch in het katholieke Limburg een hele aparte gewaarwording, moet ik zeggen.
Sinds 2004 is de donor geregistreerd. Dat wil zeggen dat in 2020 voor het eerst een kind aanspraak kan maken op wie zijn vader is.
Ja, oké, prima. Geen probleem, lijkt me leuk. Het hoeft mij niet anoniem. Ik heb alleen geen behoefte om samen met een vrouw die ik zelf niet gekozen heb, een kind op te voeden.
Sinds 2004 worden kinderen in de mogelijkheid gesteld om op hun 12e te weten te komen de kenmerken van de donor, dus hoe die eruit ziet, fysieke kenmerken en zijn sociale context. En op hun 16e mogen ze contact leggen. Dus die anonimiteit is weg. Zou je dan opnieuw nu kunnen doneren?
Ik denk het niet. Ik denk het niet. Het feit, de garantie die wij toen dat tijd kregen dat het volledig anoniem zou blijven en ook geen gegevens bewaard zouden worden, dat was een hele belangrijke factor.
Stel nu hè, dat er een vraag komt, dat er ergens in de krant een oproep wordt gedaan, dat er in Sittard, in het ziekenhuis, in die tijd, en dat iemand uitlegt hoe die eruit ziet en die lijkt precies op jou en die wilt contact. Wat doe je dan?
Ik denk dat ik de boot afhaal. Dat gaat nog steeds vanuit de anonimiteit die toen de tijd zat en die ik eigenlijk nu nog steeds wens te behouden. Daarom zou ik nu ook niet aan een zaaddonatie meedoen. Wat gebeurt als daar inderdaad een kind verwekt wordt en dat kind groeit op, wat voor leven krijgt dat kind? Maar die gedachte die wordt heel vlug, tenminste die heb ik heel vlug aan de kant gezet, omdat dat een factor is waar ik totaal geen invloed op uit kan en maar zeker ook niet wil uitoefenen.
Maar stel dat het kind niet homoseksueel is.
Ja, dan is dat misschien pech, maar ja, dat kan natuurlijk, want ja, erfelijkheid is nooit 100%. Het bestaat natuurlijk als inderdaad het kind homoseksueel is, dat het mij flink kwalijk neemt dat hij, ja, dat hij of zij daar, ja, toch wel problemen mee heeft. Dat zou natuurlijk kunnen.
Zaadpost. Het werd gemaakt door Rogeria Burgers. Techniek Wil van Slochteren. Eindredactie Willem Davids. Volgende week ook weer Zaadpost, maar dan de ontvangers, de vrouwen. Volgende week ook een documentaire van Martin Minkema, Gebouwd Geluid. Het Nederlandse landschap, dat is natuurlijk niet alleen het landschap dat je ziet. Het is ook het landschap dat je hoort. Maar er is veel minder aandacht voor dit akoestische landschap. Dat akoestische landschap, dat bestaat natuurlijk zowel binnen in gebouwen als buiten gebouwen. En dat gaat Martin Minkema volgende week onderzoeken. Laten wij gepast eindigen, maar niet nadat ik gezegd heb dat zometeen de avondetappe op Radio 1 is met Jeroen Stomphorst. Alles over de Tour, alle truien, alle prognoses. Contador, Andy Schleck, je weet het niet. Wat gaat het worden? Maar laten wij in stijl afsluiten met Monty Python's Flying Circus.
You see, we believe... Well, let me put it like this. There are Jews in the world. There are Buddhists. There are Hindus and Mormons and then. There are those that follow Mohammed's butt. I've never been one of them. I'm a Roman Catholic, and have been since before I was born. And the one thing they say about Catholics is they'll take you as soon as you're warm. You don't have to be a six-footer. You don't have to have a great brain. You don't have to have any clothes on. You're a Catholic the moment that came. Because every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate.
Every sperm is sacred.
Het zal de beroemde LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles integraal opvoeren. Journalist Twan Mintjes vertaalde daarvoor alle teksten in het Venlo's dialect.
Zingen gewoon, zien we gelden met de storm. Sergeant Pepper, zoiets als sterren.
journalist Twan Mintjes van Dagblad De Limburger, die is vanochtend overleden.
Vandaag is de Venlose journalist Twan Mintjes op 46-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartstilstand.
Ik ben Twan Mintjes, zijn vrouw. Ik ben Anneke Mintjes, ongeveer 4 jaar met Twan getrouwd geweest. Twan is tevens ook vader van 3 fantastische kinderen die uit zijn eerder huwelijk heet. De oudste zoon Vincent, dan Sarah en Jules. Twan heb ik leren kennen op bevrijdingsdag, op 5 mei. Dat is dus ook een dag die ik nooit meer zal vergeten. En zoals sommige boekjes het zo mooi kunnen vertellen, waren het eigenlijk wel liefde op het eerste gezicht. We zogen elkaar en vanaf dat moment waren het een hevige liefde. Het is heel mooi geweest, heel mooi je team met Twan gehad.
Ja, ik ben Martijn Alsters. Ik heb het project, althans de cd, wat onderdeel is van het project, geproduceerd. Ik kreeg 's morgens een telefoontje van Ben Benders. En er zit, Twan is dood. En toen waren het stil, ja, Twan is dood. Ik wist niet wat er door mij bedoelde eigenlijk van. Zullen ze ruzie gehad hebben of weet ik wat, dat denk ze dan aan. Nou, toen bleek dus dat Twan gestorven was. En ik zeg, dan ga ik zich maar even ophangen, want ik weet niet wat ik dan noem mijn mot. Dat was best wel had een enorme impact.
Dat moment, dat vind ik nog steeds heel moeilijk om erover te praten. Ik heb ook, ik wilde eigenlijk ook niet te ver op ingaan, omdat ik ook vind dat het ook iets persoonlijks en iets privés is van ons samen. Twan zal denk ik ook niet gewild hebben als ik in details zou vertellen wat er op de 26e gebeurd is. Twan is aan een hartaanval uiteindelijk overleden.
Peter Vrij. Ik ben wethouder in Venlo. En ik ben bevriend geweest met Twan, kind ze zeggen. Hoewel het wel een redelijk zakelijke vriendschap was. Ja, dat was onvoorstelbaar. Ik kreeg nu nog kippenvel als ik eraan terugdenk. De Vriedegoven Toveur waren we op een sponsoravond van het Parkfeest. Mijn vrouw is medesponsor en daarom werkte ook. En het waren lange tofels in een zaal in Breil. En Twan liep daar rond alsof we zelf moesten optreden. Hartstikke nerveus, ook weer de checkje in zijn mond, niet aanspreekbaar. En die avond ging dan de Peperband in première. En ja, het was net of Twan zelf moest optreden, terwijl nog niet eens zijn teksten worden voorgedragen, alleen de muziek wordt gespeeld. Toevallig kwamen we tegenover elkaar aan een tofel te zitten, Mieke en ik en Anneke en Twan. En vanaf de eerste toerne van de Pepers ontspande hij gans. En ik heb hem nog nooit zo'n lol zien hebben. Hij had geweldig goede zin. Hij lachte en waren van die Duitse flesjes, daar waren ze mee in het zwijgen. Nou, hij was helemaal door een dolle heer. De volgende morgen, toen kreeg ik een telefoontje van Sef Derks. Twan is naar het ziekenhuis gebracht en zit er heel ernstig goed. En dat was dus enorm schrikken. En nog een uur later stonden we notabene in het Rosarium. Schuin tegenover Twan zijn hoes. Toen belde Sef weer dat Twan was overleden. Nou, dat waren onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Dat zo plotseling, zo van het ene moment op het andere, immers met zoveel passie, zoveel leefde en ook zoveel geluk met Anneke samen. Dat waren echt een stijl die genoten van elkaar en die kostte elkaar nog niet zo lang. Ja, dit is zo in ene klap weg. Daar ben ik nu nog steeds van onder de indruk. Afgelopen weekend stond ik in de tuin of voor het hoes te klussen. En toen dacht ik nog, een keer of 5, 6, Twan die zou nou langskomen, want op zaterdag kwamen er wel 3, 4 keer langs geschokt. En dan had hij, wat wist ze nou weer aan doen? En volgens mij had Twan zelf 2 linkerhanden en vond het altijd wel interessant om te kijken wat anderen aan het doen waren. Maar echt elke keer denk ik, god nee, dat gebeurt niet meer.
Ik ben dan Arno Adams, een van de vuurde vrienden van Twan Mintjes. Ik had toen toevallig, mijn vriendin had toen ook, had ook een herinvaart gehad. En ik ben 20 tegengekomen in het ziekenhuis, wie mijn vriendin ging bezoeken. En hij ging zo'n hertgebeuren, zo'n hertcardiogram gingen maken en zo. Maar ja, toen kwam ze even wat tegen in die stad, een sigaretje aan en wie het wandelbeen liep. Lekker pilsje. En hij is goed in zijn harnas gestorven eigenlijk, maar veel te jong natuurlijk.
Was in zijn werk een verschrikkelijk gedreven man. Niet alleen in zijn werk, maar ook privé. Ik heb al eens meegezag dat 24 uur veel te weinig was voor Twan in één dag. Omdat hij zo ontzettend veel woei doen en ook in zich had. Twan was heel erg getalenteerd, vond men als schrijver. Ik was geweldig componeren, mooie liedjes maken. Ik was hele mooie gedichten schrijven. Ik was hartstikke mooie tekenen, schilderen. Dus hij had een heel breed vermogen eigenlijk om te kunnen doen. En een arts zei later ook, wezen waren ouder dan dat in zijn lichaam was. Twan had heel veel willen doen. Te veel willen doen misschien.
Ja, Twan zoekt was altijd wel even praten. Een dag over muziek, en over een tekst, en over een zin. En dan zoekt er ergens een hukje met een veeltje waar ze op en schreef. Of schreef mij weer op en denkt door ze van nou. En dan moest toch eens naar luisteren. En dan moest altijd, ja. Ik herinner me Twan vooral als een gedreven, gepassioneerde man. In zijn schrijven en in de muziek. Een speciale herinnering is goed nog wie je keek en wie in de hoes ging, wie je leep. Sigaretje in de hand, zo verheuvelbuigend zo. Ik ging toch gebuk onder Venlo ook duk, denk ik.
John Huus is mijn naam. Ik doe de PR voor het project Peper. En bovendien heb ik 23 jaar met Twan bij de krant gewerkt. Twan is iemand die heel erg in zichzelf waar als aan het werk was. Echt zich totaal kon isoleren van de rest. Doordat ook niet altijd even makkelijk benaderbaar waren. Maar ik denk dat de verklaring ervoor was dat hij echt gewoon echt helemaal in een onderwerp zat. Zich ook doordat totaal kon afsluiten van de rest. En doordat ook niet altijd alles meekreeg wat er, tenminste de indruk had ik, niet altijd alles meekreeg wat er om hem heen gebeurde. Toegankelijk en geïnteresseerd. Want wat ik net vertelde over hem, dat hij zich zo sterk kon isoleren op de krant. Boete het werk, moet ik dan misschien zeggen, waar bijna tegenovergestelde. Dan waren we echt heel erg open. En in de kroeg, waar we elkaar natuurlijk ook wel dukker tegenkwamen, gof door dan ook altijd blik van dat we eigenlijk heel erg geïnteresseerd waren in mensen. Terwijl op de krant hadden we soms de indruk van, nou, je wilt met niemand iets te maken hebben, bij wie van spreken. Ik heb zelf al meegemaakt dat zo geconcentreerd bezig waren, dat ze vroegen van, Twan, wil ze koffie? Nou, vier keer vragen en dan kwam er misschien naar de zesde keer een antwoord ja. En als ze vervolgens vroeg met suiker en melk, dan moest dat ook weer zes of zeven keer herwolven voordat dat ook doordrong. En in de kroeg, hoef ze maar één keer te vragen, wil ze een pilsje, dan werd het gelijk ja.
Twan heeft een gedicht geschreven en dat begon met, ja, ik ben een romanticus. En dat zullen veel mensen die in zijn werk met hem te maken hebben, misschien niet meteen gegluifd hebben. Maar Twan was een hele romantische man. Heeft mij, vind ik, altijd echt het gevoel gegeven dat hij mij echt een beetje op een voetstuk zat. En omgekeerd heb ik dat ook gedaan. Ik bedoel, het was echt, we hielden echt van elkaar. We hielden nog van elkaar. En voor mij geldt ook steeds dat, voor mij is Twan ook niet dood. En ik zei laatst aan tegen Emus, Twan gaat pas dood als ik hem dood laat gaan. En voor mij zal er altijd bij mij blijven. En dat is iets, ik denk dat ze dan ook kan zeggen dat ze echt van elkaar helzen.
Op een gegeven moment ging met zijn lief, ging het zo goed dat de wou gewoon trouwen. En vroegen ze mij of ik op haar broer of een nummer zou willen spelen in het stadhuis. Maar dat wou ik dan wel doen. Maar zag ik tegen Twan, omdat ik wist dat Twan wel gedichten en teksten en zo schreef. Dus als toen een liedje schreef voor die meidje, dan wil ik daar wel muziek en zang op maken en de melodie en zo. Nou, zo gedaan. Het vond ik prachtig. Ik heb het moment nog wel herinneren, joh. Een mooie tekst ook, Kus mich dan.
Het liedje heet Kus mich dan, maar het verhaal, als ze het liedje huurst, dan heette het ook over de Zeg het met die ogen.
Zeg het met die ogen.
Heel veel mensen vinden, en Twan vond met name, dat ik hele grote kiekers heb en hele strakke kiekers heb. En door heette het ook een beetje hem heer gedraaid. En het was dus in wezen het liedje wat de film geschreven heeft, Wie vertrouwde. Dus ja, wat kent ze dich nog mooier en romantischer verzinnen dat die man een liedje zingt. Of jaloert zingen dan, veel met die trouwen. Dus echt, ja, dat vind ik het ultieme teken van een romanticus, ja.
En toen kwamen we er volgens mij ook achter dat de woord ook wat zekerder en dat er ook teksten kon maken. Want dat veel dingen toevliegen. Volgens mij is dat ook een beetje een stam onder de kont geweest van... Dat het wat meer mijn boete kwam met zijn teksten.
Journalist Twan Mientjes.
Lang geleden is het nou alweer dat de Beatles zongen met zijn veer. Kom, wie dachten, hier uw leedjes, schat. Maar we doen het wel in het Venlo's plat. We hebben een Beatles-band van vier mensen. Dat is vier Venlose muzikanten. Ben Benders op bas. Jeroen Maas en Ronnie Timmermans op gitaar. En Jeroen van der Linden op drums. En alle liedjes weer door een aparte soliste gezongen. Ik ben zo dicht mogelijk bij de originele teksten gebleven. Dat is heel erg moeilijk, want er moest en ritmisch en lettergrepen moeten kloppen. Want anders kan ze het niet goed zingen. Het dialect is wat beperkter als het Engels, dus het heeft toch wat blokken en de nadenken gekost. Er is één nummer wat niet dicht bij de originele tekst zit, dat is met opzet, dat is het nummer Being for the Benefit of Mr. Kite. Dat het op zijn Venlo's voor het doortocht Hoes van Breurelij, dat het project ook bedoeld is om de echte Lonely Hearts van Venlo, de daklozen, te steunen.
Van heeft al heel lang met dat plan rondgelopen. Ik denk dat er misschien al een paar jaar mee bezig was. Ook dat idee al in de kop had. En Twan is uiteindelijk in zijn stamkroegje, de Take 5, waar het is heel geer kwam, waar we allebei heel geer kwamen, is door Bent Benders, als ik het goed heb, in contact gebracht met Martijn Alsters. En Martijn is eigenlijk het muzikale brein achter het hele verhaal. En op dit moment zeg ik ook steeds van, zonder Martijn hadden we dit project niet meer af kunnen maken. Twan had de teksten allemaal geschreven, maar Martijn is muzikaal gezien is het gewoon een gigantisch geweldig emus. Die er zo ontzettend veel oren in heeft gestoken die gewoon met geld niet te betalen zouden zien. Het is echt ook gewoon de liefde van Martijn, ook voor de Beatles.
Ik was met Sergeant Pepper bezig om dat te remasteren, gewoon als studieobject. En tegelijkertijd werd Twan daar ook mee bezig, alleen dat wist ik dus niet. Maar dan kwam ik een keer achter in Take 5 via Ben Benders en die hadden ze eigenlijk bij elkaar gebracht. En toen vroeg Twan of ik het niet wou produceren. En ja, ik had eigenlijk niet zoveel met dialectmuziek. En maar ik was er eigenlijk nog nooit zo mee in aanraking gekomen. Dus dat leek me juist heel interessant, omdat dat iets toevoegde. Kijk, als ze dat in het Engels gaan doen, ja, dat heeft natuurlijk geen enkele zin om dat te doen. Maar juist in het dialect voegt dat iets toe. Plus wat zijn plan was, en dat vind ik nog steeds een gigantisch groot idee. Die verschillende solisten, die zangers allemaal uit alle geledingen te horen, vanuit alle regionen, om dat samen te brengen. En het leuke vind ik dus ook, dat hij had dat allemaal al in zijn kop zitten, hij had dat allemaal gecast. En we hebben allemaal achteraf gezegd, dit is precies de spijker op zijn kop. Iedereen zingt het goede nummer wat voor hem bestemd is. En dat had Twan allemaal al in zijn kop. En zo'n soort mens was het. De alles al vulde of wist, dat moet wel zo zien geweest, dat kan niet anders.
daarvan is 026 november hoe ik Gerda Twan naar Hoes kwam. Twan is Toes opgebaard geweest. En dat zijn hele bijzondere momenten, ook wel hele vreemde momenten. En toen heb ik hem, van mezelf heb ik hem beloofd dat ik hem dat project zou afmaken.
Het waren ook te moeien om het nee te doen. En het kost gewoon ook niet. Er heeft eigenlijk niemand over gedacht om op dat moment te stoppen. Want het kost gewoon niet meer. Ik bedoel, dat leep allemaal al. En het moest gewoon door. Het enige grote probleem wat er ontstond, waar ik Twan, kost vanwege zijn functie die hij had, niet als voorzitter in een bestuur functioneren. Dus hij had een heel aantal mensen in een bestuur samengebracht. En in wezen deed hij allemaal het werk. Daar kwamen we op neer. Hij deed het werk voor 4 of 5 mensen. En dat kwam dan zo ter tafel. En iedereen knikte dan zo van ja, want ze hadden het zelf ook niet beter kunnen doen. Twan had alles in grief.
Ik denk dat iedereen heeft geprobeerd dat zoveel mogelijk in de geest van Twan vuur te zetten. We hebben natuurlijk altijd, als het puntje bij peulke komt, de vraag is of Twan dat helemaal zo hebben gezien. Maar ik denk dat het eindresultaat zeker wel iets is wat Twan trots op zou zien.
We hebben hele leuke dingen ook, dat ik heel verrast was dat de band opnames aan het maken was bij Wim Kaufman in de studio. En dat die mannen dan toch het printje van Twan erbij zetten tijdens de opnames. Dat denk ik van ja, dat is geweldig. Het zien van mij dan toch schatten van jongens die dat dan doen. Ja.
Twan is er steeds bij, de zit er gewoon bij op een of andere manier. Ja. Dat is gek. Ja.
Ik schreef een mailtje of een sms'je naar Anneke van de week dat Twan dit best wel... Zuid. En dat ik denk dat het daarboven zit te glimlachen over wat we hier allemaal uitvreten. Ik denk dat hij dat wel zal waarderen. En ik denk als hij dit zelf had mogen meemaken, die had 16 moten even zien schoongelopen. Van apentrots. En terecht.
Het laatste nummer wat Marcel Tabbers zingt, doorstijd eindregelen die niet vertaald is, I'd love to turn you on. En dat is de enigste regel die Twan niet vertaald had. En ik vond, om het in de geest van Twan te houden, hebben we hem op zijn Engels laten staan. Omdat Twan het in een hele moeilijke zin vond om de zo pakkend te vertalen dan als de Beatles hem gezongen hebben en geschreven hebben. En vandoor had ik zoiets van, nou, als hij het niet van elkaar heeft gekregen om die zin pakkend te vertalen, dan moeten we er gewoon vanaf blijven en dan moeten we laten staan.
Ja, kijk, Twan is gewoon peper ook. Ik bedoel, dat is wat het is. Tenminste, voor mij is dat zo. We zullen hem echt missen. We missen hem natuurlijk al, maar ik bedoel, met ons, heel Venlo zal het gewoon missen. Daar ben ik van overtuigd. En dat is een... Ja, dat heeft een enorme impact. Dat is met alle mensen die iets bijzonders doen, is dat zo, denk ik.
Basically what they were after was just have some kind of say in what was happening with them at the university and the way they were being educated, which sounded fair enough to me, I don't know. Anyway, here's a record for them, because they're all very tired, and this might cheer them up a little bit. Tim Rose and Hello Sunshine.
the road won't bring you down no more, baby.